Wij openen vanmorgen de schrift, het woord van God, in het Oude Testament, in het boek Rut. En we lezen daarvan het vierde hoofdstuk. Misschien heb ik het verkeerd doorgegeven, maar we lezen dus niet zoals op het bord staat 1 tot 17, maar we lezen het hoofdstuk helemaal uit. We horen en lezen daar het woord van de Heere in Rut 4. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser, over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. Toen zei Boas: kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En Boas haalde 10 mannen uit de oudste van de stad en zei: gaat u hier zitten. En zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de losser: het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. En ik heb gezegd: ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen: koop het, in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wil lossen, het wil kopen, los het. En als u het niet wil lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen behalve u en ik na u. Toen zei hij, die andere man dus, van wie wij de naam niet kennen: ik zal het lossen. Maar Boas zei: op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losser: ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronde richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste, en dit diende als een bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boas: koop het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boas tegen de oudste en heel het volk: u bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot een vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zou worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuige. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: wij zijn getuigen. Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw geven zal. Zo nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw, en hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Ram. Ram verwekte Abinadab. Abinadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salma. Salmon verwekte Boas. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David. Tot zover de schriftlezing. De Heere is trouw. En dat blijkt in de eerste plaats uit de namen van het voorgeslacht. Gemeente jongens en meisjes, ik vertel je niks nieuws als ik zeg vanmorgen dat het een bijzondere zondag is vandaag. Misschien heb je het vanmorgen met je ouders over gehad, bij het ontbijt. Misschien hebben je ouders het gisteravond wel verteld. Het is morgen de eerste Adventszondag. Advent? Misschien een moeilijk woord voor jou, maar dat woord betekent komst. Er komt iets, er komt iemand aan. Advent. En de kinderen in de kerk die weten dat wel als je weet, er komt iets aan. De kerstdagen komen eraan, oud en nieuw komt eraan. Mijn zoontjes thuis, die zijn al helemaal in de ban van het vuurwerk, want dat komt er weer aan. Dat geeft een bepaalde verwachting, een bepaalde spanning, een bepaald uitzien. Je verjaardag komt eraan, gezelligheid komt eraan, leuke dagen, vakantie komt eraan. Dat geeft een bepaalde verwachting, een bepaald uitzien. Je hoopt dat het maar zo snel mogelijk zover is. Dat wat komt, er ook echt is. Dat de kerstdagen, oud en nieuw, je verjaardag, vakantie, wat het ook mogen zijn, er is. En we staan vanaf deze zondag 4 zondagen stil bij Advent. Zo noemen wij dat. Bij de komst. De komst van wie? Natuurlijk, de Heer Jezus Christus. Wie anders? De Heer Jezus komt eraan. Ja, zeg je, maar de Heer Jezus is al gekomen. Ja, dat klopt. Maar ook nu in 2018 mag je vol verlangen zijn. Ja, maar waarna dan? Nou, de Heer Jezus komt nog een keer. Toch? Zie je daarnaar uit dat de Heer Jezus eraan komt, dat Hij terugkomt, dat Hij straks op de wolken van de hemel komt? Wat zal het heerlijk zijn, kinderen, als de Heer Jezus straks terugkomt? Hoezo zeg je heerlijk? Ik ben alleen maar bang van die dag. Het is zo fijn, kinderen, als de Heer Jezus straks terugkomt. Maar ja, dan moet je wel weten dat de Heer Jezus ook voor jou terugkomt, toch? Dat Hij jou komt halen om in zijn koninkrijk te komen. En daarom is Hij in de wereld gekomen, voor de eerste keer, 2000 jaar terug. Waarom? Omdat Hij kinderen, jongeren, ouderen zalig wil maken. En daarom is het ook logisch dat men vroeger in het Oude Testament, waarvan we gelezen hebben vanmorgen, zo uitgezien heeft naar de komst van de Heer Jezus. Heer Jezus, wanneer komt U nou toch? Advent. Je hebt meegelezen misschien in de Bijbel vanmorgen en toen heb je gezien, hey, het gaat over Bethlehem. Het gaat over Efrata. Het gaat over een baby op schoot. Het lijkt wel kerst in Rut. Ja, daarom heb ik ook dit gedeelte gekozen. Want er gebeuren hier prachtige dingen, jongens en meisjes. En ik hoop dat vanmorgen wat uit te leggen hoe dat zit. Het begint bij een huwelijk. Het begint bij een huwelijk in ons hoofdstuk. Boas gaat trouwen met Rut. Maar dit boek Rut is niet een leuk romannetje om ons iets te vertellen van mensen die verliefd zijn en een huwelijk beginnen en een kindje krijgen. Dat staat er allemaal in, maar dat hele boek Rut gaat over veel meer dan dat. Ja, maar waar gaat dat boek dan over? Wel, dat boek Rut gaat over het thema wat we vanmorgen boven de preek hebben geschreven over de trouw van God. Want het boek Rut, jongens en meisjes, gemeente, is een ontzettend spannend boek. Ik heb er een prekenserie over mogen houden in mijn eigen gemeente en het heeft mij verbaasd over hoe, en laat ik maar bij mezelf beginnen, hoe verkeerd ik dat boekje altijd gelezen heb. Oh ja, er is een Moabitische vrouw en die komt in Israël en die trouwt dan met iemand en ze leven nog lang en gelukkig, zoiets. Maar dan als we zo het boek Rut lezen, gemeente, dan lezen we dat hele boek helemaal verkeerd. Het is een waanzinnig spannend boek. En wij weten de afloop al, dat maakt het voor ons wat lastig, maar als je je verplaatst in die persoon van Naomi, dan wordt het een heel spannend boek. Want Naomi gaat uit Israël weg, komt in Israël terug, heeft helemaal niks meer, arme weduwe, geen geld meer, geen land meer, geen man meer, geen kinderen meer. Alles is haar afgenomen. Ze is verbitterd tot en met. En Naomi heeft maar één gedachte. Dit gaat niet meer goed komen. Voor mij niet. En ook niet voor Rut die ik meegenomen heb. Of die met mij meegekomen is. Uit Moab. En ergens aan het eind van hoofdstuk 1. Als je die versen nog eens leest vanmiddag thuis. Dan proef je dat. Die wanhoop. En dan proef je ook dat Naomi gewoon chagrijnig is aan het begin van hoofdstuk 2. Als Rut dan zegt, Naomi, ik ga aren rapen, dan zegt Naomi, als Rut dat zegt, dan zegt Naomi, oké, ga maar. Ze is gewoon verbitterd en chagrijnig, ze ziet het niet meer zitten. Maar dan vindt er in hoofdstuk 2 bij Naomi een enorme omslag plaats. Aan het eind van het hoofdstuk zie ik die chagrijnige, verbitterde vrouw Naomi huppelen om de tafel in haar huisje. Gelooft zij de Heer. Waarom? Omdat er een man is in Bethlehem, Boas, die zich over Rut heeft ontfermd. En in het derde hoofdstuk doet Naomi er alles aan om die twee met elkaar te verbinden. En ze mag daarin slagen, want in het vierde hoofdstuk lezen we dan van het huwelijk van Boas en Rut. En daarmee wordt de geweldige spanning van het boekje Rut opgeheven. Het komt tot een uitkomst. Die vrouw uit Moab, die vluchtelinge, die asielzoekster, die geen enkel recht heeft, geen verblijfstatus, die een beetje wordt gedoogd. Ze mag er zijn, maar meer ook niet. Die wordt opgenomen, nota bene, in het volk van Israël. En niet alleen dat. Aan het eind van het hoofdstuk lezen we dat ze zelfs opgenomen is in de lijn van koning David. De geslachtslijn. En als je Matthäus 1 ernaast leest, dan zie je dat ze zelfs opgenomen is in de geslachtslijn van Jezus. En dat, gemeente, is het thema van het boek Rut. God werkt door de geslachten heen. En dat zie je al bij de namen van het voorgeslacht. Boas gaat met Rut trouwen. Ik sla even de hele kwestie van het losserschap over vanmorgen, gemeente, want dat maakt het veel te breed en veel te veel. Ik hou het even heel simpel vanmorgen bij het feit dat Boas met Rut gaat trouwen. En hij roept daar de hele gemeente die daar samenkomt in de poort van Bethlehem als getuige bij. Fantastisch als zo de gemeente bij een huwelijksdienst aanwezig is als getuige. En vervolgens zegt Boas, ik ga alles kopen van Naomi en ik ga Rut trouwen. En wat mij toen getroffen heeft in de voorbereiding, gemeente, is wat die gemeente dan zegt daar in Bethlehem. Dan zegt die gemeente, gezegend zij u de Heere. Mogen de Heere, zo zeggen ze het letterlijk, mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt, Rut, maken als Rachel en Lea. Toen ik dat in de voorbereiding las, gemeente, toen heb ik daar twee keer een dik vraagteken bij gezet. Kinderen, waarom noemen die mensen Rachel en Lea? Ja, zeg je, wie zouden ze anders moeten noemen? Nou, Ze hadden ook Sarah of Rebecca kunnen noemen. Maar ze noemen Rachel en Lea. Waarom niet Sarah? Die godvruchtige, vrezende vrouw. Die ook in ons huwelijksformulier voorkomt als een voorbeeld. Waarom niet Rebecca? Die vrouw die zo samen met haar man zo'n goed huwelijk had. Alhoewel het daar ook niet altijd goed ging als ze hem gaat bedriegen. Maar en samen met haar man Isaac de Heere zoekt. Waarom niet Sarah en Rebecca? Dat zijn toch vrouwen. Waarom Rachel en Lea? Gemeente, ik kan me zo voorstellen. En dan probeer ik het even wat actueel te maken. Dat je op je trouwerij weet dat de familie een stukje gaat doen op je trouwerij. Een gedicht gaat voorlezen of wat dia's gaat laten zien van vroeger. En dat je dan denkt, ze mogen alles laten zien, maar een aantal namen hoop ik niet tegen te komen vanavond. Ik hoop dat ze die niet gaan noemen vanavond. Dat wordt te pijnlijk. En die worden precies hier wel genoemd. Rachel en Lea. Wat is er met die vrouwen mis, kinderen? Het zijn ruziemakers. Lea is helemaal jaloers op Rachel en Rachel is jaloers op Lea. En als je die vrouwen in dat huwelijk van Jacob ziet rommelen. Ik ga er niet al te diep op in, gemeente, maar ze verkopen Jacob, ze huren Jacob van elkaar. Ze geven ook hun slavinnen aan Jacob. Dan is dat in dat huwelijk van Jacob, in dat huisgezin met Rachel en met Lea en met die twee slavinnen, erbij één grote rommel. Ik zou het niet anders kunnen noemen, het is één grote rommel in dat gezin. Voortrekken, achterstellen, liegen, bedriegen, kopen, verhandelen, jaloezie. En dan dat bittere verwijt van Rachel naar Jacob toe. Geef mij kinderen, anders kan ik beter sterven. Wat een gedoe in dat huis van Jacob. En die twee namen komen nou precies hier naar voren. En dan vraag je je toch als Bijbellezer af waarom. Nou, die gemeente daar in de poort van Bethlehem, die dat huwelijk van Boas en Rut zegent, die willen ergens op wijzen. Waarop? Niet op dat gerommel van die vrouwen. Maar het gaat om het thema vruchtbaarheid. Dat het huis, de familie, het geslacht gebouwd wordt. En je proeft iets van verwondering in die zegen van die Bethlehemieten, daar bij dat huwelijk van Boas en Rut. Daar proef je iets van verwondering als zij zeggen, de Heere heeft het huis gebouwd van Israël door deze dames heen. En dat is ook een wonder, gemeente. En daaraan zien wij, kinderen, wie de Heere is. Wie is de Heere, kinderen? De Heere, dat is die God die trouw houdt, die tegen Jacob heeft gezegd, ik zal je zegenen, ik zal met je zijn, ik zal net als bij opa Abraham en bij vader Isaac jouw God zijn. Ik zal je zegenen en dwars door al die ellende in dat huisgezin heen, bouwt God zijn volk. Dat is een troostvolle gedachte. God houdt trouw. Dwars door alles heen. En het wordt nog erger, gemeente. Want dan gaan ze in vers 12 gaan ze zeggen. En mogen uw huis worden als het huis van Peres die Tamar aan Juda baarde. Ik had u gevraagd om ook Genesis 38 te lezen. Als je dat Genesis 38 leest. Dan zou ik niet blij zijn met deze zegen. Juda en Tamar, schoonvader en schoondochter, die samen een tweeling krijgen, hoe bizar. Juda die er met een heidense vrouw vandoor gaat, de dochter van Sua. Juda die met Tamar zijn eigen schoondochter kinderen krijgt. Tamar die zich verkoopt als een prostituee, als een hoer aan haar schoonvader. Zou u het fijn vinden als ze op uw bruiloft deze namen uit het voorgeslacht zouden noemen? En toch zegt die gemeente daar in Bethlehem, mogen uw huis worden als het huis van Peres, een van die tweeling die uit Tamar en Juda geboren is. En dan moet u weten, gemeente, dat de Bethlehemieten, de mensen in Bethlehem, nageslacht zijn van Peres. En ze schamen zich daar op een of andere manier niet voor om die naam te noemen. Waarom niet? Nou, dat vind ik dan heel opvallend, dat die zegen van die mensen daar in de poort van Bethlehem begint met de zegen van de Here. Mogen de Here deze vrouw die in uw huis komt, vers 11. En het eindigt met de zegen van de Here. Door het nageslacht dat de Here u uit deze vrouw geven zal. Dus de zegen staat tussen de namen van de Here in. En daarbinnen worden die namen genoemd. En dat laat zien, gemeente, ook omdat hier de naam Here met hoofdletters staat. God is de God van het verbond. Hij houdt trouw. Zoals Zacharias dat met Johannes de Doper op zijn schoot zingt. Honderden jaren later. In de buurt van Bethlehem. God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw. Zijn verbond. Zijn eed aan Abraham. De Here gaat door. Dwars door die geslachten heen. En dat, gemeente, dat is Advent. God werkt zijn belofte. Kinderen, waar komt die belofte vandaan? Die is al gegeven bij Adam en Eva in het paradijs, toch? En die gaat door al die geslachten door. Gaat die naam van de Here en die belofte van de Here en dat verbond van de Here en de trouw van de Here gaat alsmaar door. En dat is, gemeente, zo'n wonder. Dat God die mensen niet zat wordt, dat hij zegt tegen Rachel en Lea, alsjeblieft, ga weg, zoek het uit, met dat gedoe in dat huis. Nee, God werkt door die geslachten heen, zijn eed, zijn verbond, zijn trouw uit. En dat is waar dat hele hoofdstuk 4 van Rut bol van staat. Want dat is het wonder. En dat wonder wordt nog scherper helder als we in de tweede gedachte stilstaan bij de naam van Obed. Want Rut en Boas, ze trouwen. We lezen in vers 13, zo nam Boas Rut. Hij neemt haar in zijn huis en hij komt bij haar en de Heere geeft haar dat zij zwanger werd. Prachtig zoals het hier staat, gemeente. De Here geeft dat ze zwanger werd. Laten we dat vooral ook in onze tijd, met al dat geknutsel aan embryo's en vruchtbaarheid en gender en nog meer dingen, vasthouden. De Here geeft haar dat ze zwanger werd. En dat is een wonder, kinderen, want ze was al 10 jaar lang getrouwd geweest met Machlon en daar waren geen kinderen gekomen. Dus dat Rut een kindje krijgt, dat is niet vanzelfsprekend, zoals het nooit vanzelfsprekend is, maar zeker ook in haar geval niet. De Here, de verbondsgod, de Yahweh, die geeft haar dat ze zwanger werd en ze baart een zoon. En dan komen de buren komen op kraamvisite. En dan zou je denken, nou gaan ze tegen Rut zeggen, Rut, fantastisch, gefeliciteerd, wat een heerlijke gave van de Here. Nou, dat lees ik niet in dit hoofdstuk, ik lees dat ze iemand anders gaan feliciteren. Ook alweer zo'n opvallend dingetje waar je zomaar overheen leest als je dit boek Rut doorleest. Toen zeiden de vrouwen, vers 14, tegen Naomi. gelooft zij de Here. Waarom wordt Naomi gefeliciteerd? Waarom wordt de naam van God verheerlijkt door die buren? En waarom valt hier de naam van Rut niet? Dat heeft alles te maken met de boodschap van het boekje Rut. Naomi had haar spullen immers verkocht toen ze wegging naar Moab. En nu is het Boas die alles voor haar gekocht heeft. Hij is de losser. Hij koopt alles wat van Elimelech, van Mahlon en van Chilion en van Naomi geweest is. Hij is de Goel, staat er in het Hebreeuws. De losser. Maar wat Boas ook doet, is dat hij niet alleen de spullen van Naomi terugkoopt. Maar Boas mag er ook voor zorgen dat de familienaam van Naomi, Elimelech, Mahlon en Chilion blijft bestaan. En daarom is die zoon een losser voor Naomi. Hij, Obed, die baby van Boas en Rut, hij zal ervoor zorgen dat de familie in stand blijft. Dat de familienaam blijft bestaan en dat het bezit ook in de familie blijft. En daarom zeggen die mensen, die buren tegen Naomi, gelooft zij de Here, even tussendoor gemeente. Wat een heerlijk kraambezoek. Zullen we ook in de gemeente zo om elkaar heen staan? Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar je komt wel eens op kraambezoeken en dan krijg je hele andere verhalen te horen. Over bevallingen en ontsluitingen en dat soort toestanden. Deze dames, ze loven de Here. Laten we zo als gemeente om elkaar heen staan. Gelooft zij God, hij geeft nageslacht. En dat was zeker in die tijd voor Israël belangrijk. Want wie weet, zou uit dit nageslacht misschien wel de Messias geboren worden, wie weet. Maar in ieder geval is Naomi gelost. Boas, het kind van Boas en Rut, Obed, is er voor Naomi. En daarom, jongens en meisjes, geven ze dat ventje ook de naam Obed. Weet je wat Obed betekent? Kinderen, weet je wat Obed betekent? Obed betekent dienaar. Nou zeg je, dat lijkt me helemaal geen leuke naam om te hebben. Moet je je hele leven dienen. Ja, dat is precies wat Obed gaat doen. Hij gaat ervoor zorgen dat oma Naomi verzorgd wordt. Zo zeggen die buren het ook. In vers 15, lees maar mee. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: hij maakt u opnieuw levend. Er is weer hoop, er is perspectief voor Naomi. Ze is blij. Ze heeft een kleinzoon. Hij zal u in uw ouderdom onderhouden. Als Boas sterft en Rut sterft, dan is er altijd nog Obed. Die zal voor u zorgen, Naomi. En zo mag Obed zijn oma dienen. Ben jij ook zo'n dienaar in de familie? Het woordje dienen, dienaar zijn, anderen dienen. Laten we eerlijk zijn, dat zit niet zo in ons bloed, toch? We dienen liefst onszelf. Als mijn naam maar victorie kraait, toch? Deze jongen wordt bestemd als dienaar voor Naomi. We weten niet uit de Bijbel hoe hij dat heeft gedaan, of hij dat ook werkelijk zo heeft uitgevoerd. Maar er is hoop, want dat kind krijgt die naam. Iedere keer als die geroepen wordt, denkt hij, oh ja, ik ben een dienaar. Obed mag zijn oma dienen. Hij mag haar lossen. Hij mag voor haar zorgen. Wat een wonder van genade dat Obed geboren is. Een gemeente, er gaat hier in de Bijbel iets ontzaglijks dieps en rijks open. Wat dan? De naam Obed is afkomstig van een werkwoord in het Hebreeuws. Dienen. En gemeente, dan gaan we vanmorgen de lijn doortrekken. Misschien, kinderen, vind je het vanaf dit moment heel moeilijk worden, maar dan moet je maar aan je vader en moeder vragen of ze het straks helder uitleggen. Ik zal proberen het zo helder mogelijk uit te leggen, maar als je het nog vragen hebt, vraag het aan je ouders. Obed, werkwoord is dienen. In Jesaja wordt dat woord ook gebruikt. Ebed, zegt Jesaja. Ebed. En over wie heeft de profeet Jesaja het dan? Nou, gemeente, dat kunt u onder andere heel duidelijk lezen in Jesaja 42. En ik zou u willen vragen, doe dat vanmiddag eens in alle rust. Dan ziet u in Jesaja 42 twee lijnen uit Rut bij elkaar komen. Welke lijnen? In de eerste plaats wordt er in dat 42e hoofdstuk van Jesaja, maar niet alleen in de 42e, maar daar concentreren we ons even op vanmorgen, wordt daar de naam Verlosser genoemd. En dat is precies dezelfde naam die hier in Rut 4 wordt gebruikt voor zowel Boas als Obed. De Goël. En wie is die Verlosser? Dat is in de allereerste plaats God. God zelf gaat Israël verlossen. Hij is de Goël van Israël. En om Israël te verlossen, zendt hij, en dan komt de tweede lijn, zendt hij zijn zoon Jezus Christus als verlosser naar deze wereld, als Goël. En die verlosser is de dienende knecht van God. De Ebed Yahweh. Hoort u de naam Obed erin? En gemeente, dan ziet u zo'n prachtige lijn door het Oude Testament lopen. Waar God deze wetten van het losserschap al gegeven had bij Mozes, wordt het hier in Rut werkelijkheid. Hoor ik ook een Job op de ashopen van zijn leven zingen van zijn verlosser, zijn Goël. En hoor ik Jesaja profeteren, er komt een verlosser van God, een Goël, en dat is de Ebed Yahweh, de meerdere, om het maar eens zo te zeggen vanmorgen, de meerdere Obed. En hier, kinderen, wat heeft de Heere Jezus gedaan toen hij op deze wereld kwam? Precies, gediend. Hij is niet naar deze wereld gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En vanmorgen staat de Heer Jezus voor je en zegt hij tegen u en tegen jou, waarmee kan ik u en jou van dienst zijn vanmorgen? Gelooft u dat? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Moet u verlost worden? Waarvan dan? Van uw zonde, van uw ongerechtigheid, van uw kwade hart, van uw boze gedachten, van uw verdorven bestaan. Waarmee kan ik u dienen? Kom maar. Hiertoe ben ik gekomen. Als de dienende knecht van God. Als de Goël. Als de meerdere Obed. Om te verlossen. Om zalig te maken. Om uit de heerschappij van de Satan te bevrijden. Om de zonden te vergeven. Ik ben de meerdere Goël, de meerdere Boas, de meerdere Obed. Ik ben de zoon van God, de Ebed Yahweh. Misschien zit er vanmorgen iemand in de kerk die zegt, nou dominee, u maakt er wel een heleboel van vanmorgen. Uit zo'n simpel feit als Obed, die geboren wordt in Bethlehem. Gemeente, ik maak er niks van. Maar het is God zelf die hier iets van maakt. dat is zijn trouw. Zie je het dan niet vanmorgen dat God door die geslachtslijn heen, dwars door Peres en Tamar en dat gedoe van Jacob in zijn tent, dwars door die lijn heen, werkt God op Obed aan. En door Obed wordt Naomi verlevendigd. En ja, dat leg ik ook geestelijk uit, gemeente. Als u vanmorgen die meerdere Obed, de Ebed Yahweh, mag zien in het woord. En je ogen gaan ervoor open. En je hart gaat open. Dan bloei je toch weer helemaal op. Dan ga je toch met Naomi zingen rondom die tafel. En met die vrouwen, die buren, God loven. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft zijn trouw bewaard. Hij is het. Hij is de dienende knecht. Jongens en meisjes, wat heeft het Heer Jezus gekost om jou zalig te maken? Hij kwam om te dienen. Ze leggen hem in een voerbak. Voerbak. Hij gaat aan een kruis. Een vervloekte dood. Waarom? Om God zijn vader te dienen. Om zijn discipelen te dienen. Om vanmorgen tegen u en jou te kunnen zeggen, waarmee kan ik u van dienst zijn? Kom dan met je zondige ziel. Kom dan met je verdorven bestaan. Voor het eerst en weer opnieuw. Dit is de Ebed Yahweh. Hij is gekomen om te dienen. Om zondaren zalig te maken. Om te zoeken wat verloren is. Opdat hij u kan behouden. Hij wil het. Hij doet het. Waarom? Omdat hij Yahweh is. De God van het verbond. Zou jij zo'n geboortekaartje als Jezus willen hebben, waar al deze namen, Matthäus 1, opstaan? Vier vrouwen worden daar genoemd, en laten we de mannen die erbij betrokken zijn niet uitvlakken. Vier vrouwen. Tamar. Rut. Rahab. De moeder van Boas, die hoer uit Jericho. En Bathseba, vier namen. En dan die mannen, Juda met zijn schoondochter, David met zijn buurvrouw. Gemeente, het is toch niet te bevatten. En daarom is onze laatste gedachte, de trouw van de Heere blijkt ook uit het namen van het nageslacht. Als je dan dat register gaat lezen, dan springen al die namen uit dit gedeelte toch in het oog. Salmon verwekt Boas. Bij wie? Bij Rahab. Ook zo'n heidense vrouw. Ze wordt het bijgetrokken. Maar het geslachtslijn begint bij Peres. Peres, de zoon van Juda. Juda. Jacob zingt op zijn sterfbed. Juda, jij bent het, jongen. Uit jou zal de Heer Jezus voortkomen. En wat doet Juda? Ik ga het niet nog een keer zeggen, gemeente, maar het is wel helder, toch? En dwars door dat alles heen werkt God zijn verbond uit. Dat is nooit een vrijbrief, zult u begrijpen, voor ons gedrag. Maar het is wel tot verwondering van morgen op deze eerste Adventszondag. De klokken, de Adventsklokken gaan hier al in de velden van Bethlehem Ephrata klingelen. En we horen de boodschap van God al door de tijden heen. En dan hoor je die verwondering ook in dat geslachtsregister. Peres verwekt Hesron bij. En Peres komt bij Tamar vandaan. Dat is zijn moeder. Salmon verwekt Boas. Rahab is de moeder van Boas. Boas verwekt Obed bij Rut. Een asielzoekster. Die buiten het verbond, buiten het volk van God stond. Maar door Gods genade erin wordt getrokken. Ze mag een moeder zijn van Obed. Obed verwekt Isaï. Isaï verwekt David. En dan zie je dat aan het eind van het hoofdstuk, dat woordje David, dat springt er dan zo uit. Wat was de wens van de mens in de poorten van Bethlehem? Dat Boas gezegend zou worden en dat zijn naam beroemd zou worden. Wat was de wens van degenen die op kraamvisite kwamen bij Naomi? Dat de naam van Obed beroemd zou worden. En hij is beroemd geworden, want we hebben het er vanmorgen weer over. Maar het gaat niet om Obed en Boas. Het gaat zelfs niet om koning David. Maar dan, Matthäus 1, het gaat om de grote zoon van David. Die in zijn geslachtslijn deze mensen heeft staan. Waarom? 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 Opdat vanmorgen hier in de Laankerk voor een jongen of een meisje, een man of een vrouw, die met zijn zonde zit en die denkt, ik kan nooit meer zalig worden, want ik heb zo gezondigd tegen de Heere, dat de Heere vanmorgen tegen je zegt, jongen, meisje, je bent echt niet te ver weg hoor. Echt niet. Als ik met die mensen die hier genoemd worden mijn verbond uitwerk, dan ook met jou. Ook met u. Al heb je nog zo lang gezondigd. Al heb je nog zo diep gezondigd. Al ben je nog zo ver bij God vandaan. Al is het nog zo donker in je leven. Al zeg je misschien, man, je moest eens weten wat ik in mijn leven heb geflikt. Ik hoef het niet te weten. Maar vertel het aan de Heer. Hij is de God van het verbond. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Heere God, ik heb gezondigd. Ik kom tot u, die meerdere Obed. Een gemeente, u en jij die gelooft. Zie je de lijn? God heeft je getrokken uit de duisternis, toch? Tot zijn wonderbaar licht. Eeuwig wonder, toch? Als je dan dat geboortekaartje van de Heer Jezus gaat spellen en al die namen die je zo leest, denk je, ik pas daar helemaal in dat rijtje. Ik pas daar helemaal in. Misschien is die Rahab nog wel edeler dan ik. Of die Batsheba. Of David. Of noem ze maar op. Maar wonder van Gods genade. God gaat door. God is getrouw. God werkt zijn verbond uit. Ook in mijn hart. En dat geeft mij hoop voor het nageslacht. Want het is dezelfde God. Die mensen toen en mensen nu. Uit de duisternis. Trekt tot het wonderbaar licht. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En zo wordt het advent, gemeente. Hij gekomen om mij te redden. Ik zie uit naar de komst van hem op de wolken van de hemel. Kom, Heer Jezus, kom haastig. Verlos mij uit dit lichaam van de zonde en van de dood, roept Paulus dan uit. En laat mij uw naam eeuwig loven. Uw naam, niet mijn naam. Met de naam van die grote Obed, de zoon. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Zijn naam zal eeuwig eer ontvangen, omdat hij het heeft gedaan. Amen.